Wij hadden één huishouding met betrekking tot de individuele mens. Wij hebben één huishouding met betrekking tot de volkeren. En dat loopt tot vandaag door. En daarna hebben wij, of daarboven hebben wij, wat we noemen de bedeling huishouding der belofte, die dingen belooft voor de toekomst, waarheen men onderweg zou zijn, en die geïllustreerd wordt in de eerste generaties daarvan, in de geschiedenissen namelijk van Abraham, Isaac en Jacob. Maar daarmee eindigt dat uiteraard niet, want het Nieuwe Testament zegt dat die beloften vervuld worden in Christus. En een deel daarvan moet inderdaad in de toekomst de facto nog vervuld worden. Zodat die beloften, of belofte, als je ze samenvat tot één, die is nog steeds actueel. En ook die huishouding, heerschappij, bedeling, inrichting, administratie is nog steeds niet beëindigd. Niettemin, 430 jaar na de belofte aan Abraham, verloste God zijn afstammelingen, dat wil zeggen die van Abraham, Isaac en Jacob, uit Egypte, leidde hen uit de slavernij in Egypte, die trouwens de uitbeelding is van alle religie in de wereld als zodanig, evenals het tichelend strijken in Babel, dat leidde tot de torenbouw van Babel. In Egypte leidde het tot het bouwen van voorraadschuren enzovoorts. We hebben de overblijfselen daarvan ooit nog eens bezichtigd, lang geleden. Het is nog terug te vinden. Met enige moeite, moet ik u zeggen, maar dat dan maar terzijde. Men zal daaruit verlost worden. Uit Egypte, uit de wereld, uit de religie en wat dan ook maar. En men zal door de Heer gebracht worden in een eigen land, in een eigen positie enzovoort. Dat is wat met Israël gebeurd is, op grond van die beloften overigens. Maar het is er niet werkelijk de vervulling van. Dat wil zeggen, een onderdeel van wat aan Abraham gezegd is, is dat het zijn afstammelingen, zijn zaad, zou dienstbaar worden, maar na 400 jaar zou het daaruit verlost worden, zijn er bovendien het vierde geslacht. En dat is inderdaad wat gebeurd is. Maar de Bijbel zegt uitdrukkelijk dat de huishouding van de wet, want als je dan toch een huishouding hebt, dan is het zeker die van de wet, noodzakelijkerwijs. Schoolvoorbeeld van wat een huishouding is, met huisregels. Die huishouding van de wet is niet de vervulling van wat de Heer aan Abraham beloofd heeft. Bovendien, achteraf weten we het helemaal zeker, want het volk is inderdaad weer uit het land verwijderd geworden, terwijl de Heer zei, ik zal het u erfelijk geven. Hebben jullie dat nog? Bovendien, men zou niet verzuimen vooral Deuteronomium te lezen, en meer in het bijzonder de laatste hoofdstukken daarvan, waarin uitgebreid door Mozes, via Mozes de profeet, geprofeteerd wordt over de toekomst van het volk als zodanig. En dan hebben we het niet over beloften, maar over de vaststelling van feiten. En dan zegt Mozes dat het met het volk beroerd zou gaan en dat het slecht zou aflopen en dat het in afgoderij zou vervallen, dat het de Heer zou kwijtraken en dat het uit het land weer verstrooid zou worden en dat het laatste deel van de geschiedenis van Israël dan toch weer eindigt in slavernij in Egypte. Dat is het laatste vers van Deuteronomium 29, als ik het goed heb, of was het 28? Maar die hoofdstukken zijn dat. Hebt u dat nog? Zodat, dan zijn ze nog niet eens in Kanaan, maar dan wordt al gezegd, via de profeet, maar het gaat, dit is niet de vervulling van wat God aan Abraham beloofd heeft. Dat moest dus noodzakelijk nog later komen. En bovendien, het beloofde zaad van Abraham, ja, dat was niet Mozes. Zo is dat toch? Bovendien was ook nog gesproken over al ver voor uw tijd, over de, over eventueel koningschap. Dat wil zeggen, in elk geval binnen Israël. Minimaal heb ik het dan over, binnen Israël. Maar u weet dat Israël eeuwenlang, vele eeuwenlang, ook in het beloofde land, geen koningen gehad heeft. Nog steeds niet. De Heer liet via Jacob weten aan Juda in Genesis 49... dan ben je nog 200 jaar of zoiets voordat de uittocht uit Egypte zou plaatsvinden. Maar om die tijdrekening gaat het me nou niet. Maar dan wordt er gezegd, de scepter zal van Juda niet wijken enzovoorts. Maar in de daaropvolgende eeuwen zien wij geen scepter bij Juda. Althans niet in het beloofde land. En daar gaat het ons maar om nu. Met andere woorden, je krijgt officieel 600 jaar van richteren. In Israël, nee, al die jaartallen staan ter discussie, maar maak je zich geen zorgen over, alles wat in de Bijbel staat, staat ter discussie. Dus dat heeft niet zoveel zin om daar allemaal op in te gaan. Je rekent het gewoon uit aan de hand van de gegevens die de Bijbel geeft, en dat is het dan. Maar eeuwenlang, dan krijg je weliswaar af en toe zo'n richter die weer een beetje orde op zaken stelt, maar koningen zijn er niet. Heb je dat nog? Met andere woorden, zo'n periode zou dan toch minstens nog moeten komen. En dat is ook zo. En ook dat bracht de vervulling nog niet. Want u weet hoe het met het koningschap gebeurd is. Uiteindelijk een jaartje of 1000 voor Christus, ik kijk niet op enige decennia, komt het koningschap terecht bij David. Is nog gegeven aan Saul. Niet omdat het zo nuttig was, maar gewoon omdat het symboliek is. Want Saul is een beeld van de heerschappij van de wet en het loopt dus absoluut fout af. En daarna komt David, het koningschap van David, dat een beeld is van het koningschap van Christus. Dat is de symboliek. En dat is de verklaring voor heel wat gebeurtenissen en heel wat uitspraken die daar gedaan worden. Want zoals juist weer gelezen is, God heeft voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken. Maar historisch, koningschap was aangekondigd, waarom ook niet? Het was een koninklijk huis bij Abraham al, het was een koninklijke familie, het zou heersen met God. En als Jacob zo bijna op zijn sterfbed zijn zonen tot zich roept en over hen profeteert, want dat is wat hij doet, zegt hij, de scepter zal van Juda niet wijken. Dat wil zeggen, binnen Israël berust het koningschap bij de stam van, eerst bij de persoon van en daarna zijn afstammeling, de stam van Juda op zijn minst. Maar daarna lees je er niks meer over. Toch? Dat komt pas als Samuel in tweede instantie, maar dan ben je 600 jaar later, als Samuel in tweede instantie een koning moet salven en dan wordt hij gestuurd naar Bethlehem, naar het IJI en dan moet hij het kerkorgeltje van die zonen moet hij op een rijtje zetten en dan die is het niet, die is het niet, die is het niet, die is het, wat spannend, die is het niet, die is het niet, ja, dan is het, ja, dan heb ik ze allemaal gehad. Komt niemand in aanmerking. Nee, zegt de Heer, ze zien er wel aardig uit, maar de Heer zelf zegt dat hij niet aanziet wat voor ogen is, maar hij ziet het hart aan en hij keurt ze dus allemaal af. Is er dan misschien toch nog een zoon, dacht Samuel, want dan klopt iets niet. En oh ja, ze waren er nog één vergeten, want die had zich verstopt in de klok. Ja. Ik kijk even of er wat cultuur in de zaal is. Zeven geitjes, nee? Nou ja, oké. Nou ja, er was er nog een, maar die was achter de schapen, zo staat het in de Bijbel. En tot David wordt achteraf gezegd door de Heer, ik heb u van achter de schapen gehaald en u gemaakt tot voorganger. Want de koning is de voorganger, die moet voorop lopen in Israël. En tot wetgever, en want dat is de koning. Bij ons niet, want wij kennen de trias politica, we zijn er trots op. Maar in de Bijbel bestaat dat niet. Hè? Wat dat is voor een ding? Ach, er is wel iemand hier die u dat wil uitleggen. Straks, de trias politica. Maar het is gewoon één koning. Dat is de wetgever en de rechtspreker en de handhaver van het recht ook nog. Hoofd van de politie. En van wat het maar was allemaal. Berust bij één. En waarom dat zo is? Omdat het zo nuttig is? Nee, omdat het een beeld is van God. Dat is de enige echte machthebber in hoogste instantie. En dat zijn er niet drie, dat is er heus maar één. Heb je dat nog? De trias, niet een trias theologica, maar gewoon, het is één. Eén God, enzovoort. Nou goed, kortom, wat ik maar zeggen wil is dat je vanaf het begin van de huishouding, de bedeling van de wet, kunt weten dat dat niet de vervulling brengt van de beloften van God. En dat ik dat met nadruk zeg, is natuurlijk omdat die min of meer aan de orde is, maar ook omdat er ooit iemand geweest is, ik weet niet wie het was, die heeft gedacht, zouden misschien niet al die verbonden en beloften allemaal bij elkaar horen, en is het eigenlijk niet allemaal hetzelfde? En die heeft zich toen, heeft een sigaar opgestoken, of wat het maar was, hij heeft er eens over zitten nadenken, en toen hij naar buiten kwam uit zijn kantoor, was hij de uitvinder van de verbondstheologie. En legde dat de mensen voor, en het is algemeen ingevoerd, de verbondstheologie. Die leert dat wat voor verbonden je ook in de Bijbel hebt, is toch altijd hetzelfde verbond. En terwijl men tegelijkertijd aan de ene kant een beroep doet op de wet, dat is het Mozaïsch verbond, zingt men in de kerk het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Maar dat was niet de wet. Nou ja, je raakt in grote problemen, want ze zijn niet allemaal gelijk. En een verbond met David kent men niet eens. Davidisch verbond. Kent men niet eens. Gewoon weggeredeneerd. Overgeslagen. Het is niet allemaal hetzelfde. En dat is wat Galaten 3 zei, wat ik u vanmorgen gelezen heb. De wet, ja, je had eerst de belofte, 430 jaar kwam de Mozaïsche wet daarbij, maar die voegt er niks aan toe en doet er ook niks aan af. De Hebreeënbrief legt later uit, en niet alleen de Hebreeënbrief, dat je wel in de wet illustraties vindt, beelden van hoe ooit die beloften Gods vervuld zouden worden. En vandaar dat de wet een profetisch karakter heeft. En niet eens zozeer dat het spreekt over de toekomst, hoewel dat ook. Maar er zitten beelden in, vooral in de rituelen die daarbij horen, maar ook in de gewone wetgeving trouwens, ook in de sociale wetgeving. Er zijn afbeeldingen, plaatjes, afbeeldingen van wie God is en wat hij doet en wat hij beloofd heeft en hoe hij het zal vervullen enzovoorts. Vandaar dat de Hebreeënbrief zegt, de wet heeft geen ding volmaakt in zichzelf, maar is een aanleiding van een betere hoop door welke wij tot God naderen. Sterker nog, het Nieuwe Testament zegt dat de wet in de praktijk de mens van God isoleert. En dat de wet een hindernis is waardoor men niet tot God kan komen feitelijk. Men moet die wet loslaten, als het ware, om een beroep te kunnen doen op de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En Abraham had niet de wet. Heb je dat nog? Nee, dat staat weer in Romeinen 4. Ik kon dat gewoon weten, maar het staat in Romeinen 4. Abrahams geloof werd gerekend tot gerechtigheid. Hoe werd het hem dan toegerekend? Was hij al besneden? Nee, hij was zelfs niet besneden. En hij had ook geen wet. Was Abraham een Jood? Ook al niet. Vinden die Joden niet fijn dat ik dat zeg? Maar goed. Is historisch. Dus ja, Abraham was geen Jood. Het was trouwens ook niet het Joodse volk dat uit Israël, uit Egypte verlost werd. Hè? Dat weet u toch, hè? Mozes was trouwens ook geen Jood. Was een leviet, een jood, enzovoorts. En jood komt van Juda, en Juda was de kleinzoon van Abraham, Abraham was geen jood. Maar de joden zelf hebben met terugwerkende kracht Abraham tot jood gemaakt, en ze maken het ons wijs, en in het christendom doet men ook net alsof dat zo is. Maar het is niet waar. Nou ja, dus je bent gewaarschuwd. Maar waar het me om gaat is dit, dat die wet geen functie heeft in het tot stand brengen van wat God beloofd had te zullen tot stand brengen. De wet als zodanig staat daar volstrekt naast, is buiten de orde. The odd thing out. The odd one out, of hoe je dat maar zegt in het Engels. Het is een vreemde eend in de bijt, hoort er niet bij. Daarom is het zo tragisch dat men de wet tot norm gesteld heeft en daarna alle andere verbonden daarin heeft willen opnemen, implementeren. En zo is men gekomen tot verbondstheologie, uitgaande van de Mosaïsche wet. Het is precies verkeerd om. Al die andere verbonden liggen nogal in elkaars verlengde en dekken elkaar af, maar de wet niet. Die staat er volledig naast. Waar nog bij komt dat de wet tot op heden het enige verbond is. Ik had ook kunnen zeggen het is tot op heden de enige bedeling die beëindigd dan wel vervuld is geworden. Officieel. Onder het motto, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, en zo trek ik dan een Bijbeltekst uit zijn verband. Maar het is wel waar. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, heeft de wet gegeven, heeft de wet ook weer teniet gedaan. En ja, dat is niet mijn mening, dat staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Het einde der wet is Christus en Christus heeft de wet vervuld. Hij heeft er niet ontbonden als zodanig staat. Hij zegt, ik ben niet gekomen om dat te doen, ik ben gekomen om de wet te vervullen. En als de wet vervuld is, is hij voltooid, einde van het verhaal. En daarna heet het wel degelijk de vernietiging van het voorgaande gebod in Hebreeën 7. Het zijn niet mijn termen, staat er gewoon in Hebreeën 7. De vernietiging van het voorgaande gebod, zijn de verbond, geschiedt om deszelfs zwakheids- en onprofetelijkheidswil. Staat er. Hebben jullie dat nog? En daarmee is ook een einde gemaakt aan het Aaronitisch priesterschap. En sindsdien hebben we een hoge priester die dat niet is uit Levi of uit Aaron. We hebben namelijk de hoge priester naar de ordening van Melchizedek, want dat is Christus in zijn opstanding en die is niet uit Levi. En ook niet uit Aaron, op geen enkele wijze. Enzovoort. Kortom, het is sloes met de wet. Heeft de mens die wet nodig? Nee, de mens heeft die wet niet nodig. Echt niet. Wat de mens nodig heeft, is kennis van de waarheid. Van dat levende woord van God, dat ingeplant wordt in de mens en dat daar een werk doet. Daaruit ontstaan wel, let op wat ik zeg, daaruit ontstaan wel wat wij noemen normen en waarden. Iemand heeft mij uitgelegd dat daar verschil tussen is, tussen normen en waarden. Maar ja, voor mijn gevoel is dat hetzelfde als het verschil tussen substantie en essentie. Uit de levende drie-eenheid, daar snapt ook niemand wat van. Het is gewoon hetzelfde buiten de levende drie-eenheid in de theologie. Dus is dat gewoon hetzelfde, alleen binnen die leer is het wat anders. Maar daar moet je voor doorgeleerd hebben. En voor normen en waarden vind ik ook, een norm is toch een waarde of niet? En een waarde is toch een norm? Geld heeft toch een bepaalde waarde en dat is dan toch een norm waarmee je rekent en vaststelt iets. Ja, behalve sinds de uitvinding van de rente, want sindsdien wordt er met die waarde geknoeid van de norm. Maar fundamenteel, het is gewoon hetzelfde. Zijn niet de dingen die opgelegd worden als wet met sancties en alles. Maar het is dat wat in het hart is waaruit men leeft. Niet omdat het moet, maar omdat men uit vrije keuze zich daaraan houdt. Hebben jullie dat nog? Dat is het resultaat van het woord van God. En als het goed is, is dat ook het resultaat van een werkelijke opvoeding. Niet opgelegde wet, maar dat wat ingeplant is in het hart van de mens. En dat moet echt van buiten komen, want wat erin zit van nature, dat deugt voor geen meter. En een meter is een? Is een norm, ja, goed. Een maat. en daarmee één waarde. Maar doe maar weer. Nee, wat wij leren dus, is dat God weliswaar die wet geeft, maar, maakt me in dat ik het al gezegd heb, hij geeft het niet aan de hele mensheid, hij geeft het ook niet meteen aan het begin, omdat er nou eenmaal mensen zijn die zeggen, maar een mens heeft een wet nodig, Heer, geef alsjeblieft die wet. Die krijgt hij dus niet, hij krijgt hem überhaupt niet, de Heer geeft die wet alleen aan zijn eigen specifiek voor dat doel zelfs ontwikkelde volk, en hij bespaart het Godzijdank de rest van de wereld. En dan nog duurt dat maar pak een beetje 1600 jaar maximaal, zoiets. Ik reken nogal veel, namelijk. Maar dat is het dan. Vanaf Mozes, om zo te zeggen, tot op de Heer Jezus Christus. Dat wil zeggen tot op zijn dood en opstanding, het einde der wet. Dus de Mozaïsche wet heeft legaal, wettig, maar een zeer beperkte toepassing gehad. En dan ben ik er nog niet, want de Bijbel leert ons dat het grootste deel van Israël überhaupt, dus Duits, is er een ander woord voor in Nederland? Überhaupt niet, hè? Nee. Dat is het grootste deel van Israël sowieso, oh, dat is ook Duits, nee. Dat het grootste deel van Israël in het geheel niet zich iets heeft gelegen laten liggen aan de Mozaïsche wet. Ze hebben nooit de Heer gediend. Echt niet. En dat kun je uitdrukkelijk in de Bijbel lezen. Men heeft er zich nooit iets van aangetrokken. Men vond het te zwaar, te moeilijk. En men vertrouwde er kennelijk niet op dat God dat zou zegenen. Want dat had, is wat hij gezegd had. Hij had gezegd, als je je daaraan houdt, zal ik. Enzovoorts. En zo niet, dan zal ik ook. En dan zet ik je uit het land. Want als je naar mijn land wil, moet je je houden aan mijn regels. En dit zijn de regels. Is dat akkoord? En wat we in de Bijbel in het algemeen vinden, is dat ze zeggen, ja, dat is akkoord. U weet wel, de vraag, wat is hierop uw antwoord? Want het was een huwelijksrelatie, zegt de Bijbel. En dan zegt men, ja, al wat de Heer gesproken heeft, zullen wij doen. Ik moet wel zeggen dat dat één deel van het verhaal is. En langs die lijn wordt de geschiedenis ook vervolgd. Het neemt niet weg dat zwart op wit, maar ook blijkbaar een groot deel van dat volk, Israël, van de stammen Israëls, sowieso niet naar het beloofde land gegaan is, omdat ze er niks in zagen. En een deel is nog wel achter Mozes aan uit Egypte getrokken, maar heeft kort daarna rechtsomkeerd gemaakt. Hoewel het ook linksomkeerd zou geweest hebben kunnen zijn, maar in ieder geval, ze zijn afgenokt, heet dat. Dat vertellen ze niet alle dagen, maar het staat wel in de Bijbel. Dat ze zich één hoofd gesteld hebben en dat ze er vandoor zijn gegaan. Met name de stam van Simeon, dat was de initiatiefnemer. Die stam was trouwens grotendeels uitgeroeid eerst onder Mozes in de woestijn. En wat er van over was, zei, ja, maar dat, als dat zo moet, dan doen we dat niet. Kom op, wegwezen hier. Hebben jullie dat nog? Dan heb ik het nog niet gehad over een deel van Israël wat sowieso niet in Egypte gebleven is, maar voor die tijd en voor Mozes al er vandoor is gegaan. Dat is te volgen en het komt overeen met de Bijbel. Niet dat de Bijbel er veel aandacht aan besteedt, maar het is wel gebeurd. En op den duur is het een belangrijk gegeven, maar misschien kom ik daar nog wel op terug. Ik bedoel, ze hebben zich meteen ontrokken aan die wet. Ze zagen de bui hangen. Als het zo moet, dan niet. Want het hoefde ook niet. En zelfs de Joden van vandaag, zeker die in de staat Israël, die kunnen je dat precies vertellen. Die zeggen, ja, wij moeten ons houden aan de wet. Zij bedoelen dan de Joodse wetten uiteraard. Maar dat hoeft maar tot aan daar, tot Beersheba. Maar als we zuidelijker gaan dan Beersheba, zijn we de klassieke grens van Israël over. Want het is van dan tot Beersheba. En als we zuidelijker van Beersheba zijn, dan mogen wij de beest uithangen, want dan geldt de wet niet meer. En dat is dus wat ze doen in Eilat. Serieus? Is Sterker nog, als het een beetje mee zit, vertelt een Israëlische gids, vertelt je dat gewoon. En dat de valt er wat uit, of? Hij valt uit. Nou ja, daar ben ik weer. Dat is de reden. En die omstandigheid bepaalt de populariteit van Eilat. Dat is gewoon wat ze je vertellen. Die wet geldt alleen in het land. Men weet het echt wel. Maar ja. Maar omdat men ook buitenslands de Joodse identiteit wil propageren en bewaren en daarmee koketeert, leeft men ook in het buitenland eventueel onder de Joodse wet. Maar binnen de staat Israël en dan buiten, of zuidelijk van Beersheba, zeg maar, dat is daar buiten. Maar dat is niet echt het buitenland nog, hè. En daar kan men dus mee sjoemelen, dat is wat gebeurt. Maar dat dan maar weer terzijde. Maar een groot deel van Israël heeft zich er sowieso niet aangehouden. En dan hebben we nog dat we na verloop van tijd, dat wil zeggen in elk geval na Salomo, het Rijk officieel en ook definitief, voor zover het definitief is, uiteenvalt, om zo te zeggen, in wat wij kennen als Israël en Juda. In wat wij helaas populair noemen de 10 en de 2 stammen. Wij noemen het de scheuring van het Rijk. Vooruit man. Het is de splitsing van het Rijk, maar dat doet er nou niet zoveel toe. En daarna leren wij dat het 10 stammenrijk met de naam Israël, omdat Efraïm van de 10 stammen deel uitmaakt. En Efraïm is de erfgenaam van de naam Israël, niet Juda. Efraïm is dat. En dat rijk dus onder de naam Israël heeft zich überhaupt nooit meer iets gelegen laten liggen aan de Mozaïsche wet, aan de wet des Heren. En zelfs de door God aangewezen oorspronkelijke koning, Jerobeam, aan wie de Heer dus die 10 stammen gaf, die Jerobeam richtte meteen een eigen religie in zodra het een en ander gerealiseerd was. Dat wil zeggen, direct na de splitsing van het Rijk, meteen in 1 Koningen 12. De splitsing in 1 Koningen 11 en 1 Koningen 12 meteen. Hij richtte gouden kalveren op en een eigen feest in de 8e maand in plaats van de 7e en dat soort dingen meer. En zo is het gebleven, ze hebben nooit meer iets gedaan aan de Mozaïsche wet of iets dergelijks. En bovendien, de tempel en Jeruzalem maakt ook geen deel uit van dat rijk van Israël. Dat was dus de meerderheid van Israël en die geschiedenis eindigde met de verstrooiing van het volk, waarvan het laatste deel terecht kwam in de Assyrische ballingschap. Heb je dat nog? En toen hield je dus alleen de zogenaamde 2 stammen over, en die hebben bij gelegenheid ooit nog wel eens een keer het paasfeest gevierd. En oh ja, ze hebben de tempel nog eens een keer schoongemaakt, maar daar is het dan ook wel bij gebleven. Er was af en toe een koning die zich er nog iets aan gelegen liet liggen. En dan staat erbij, deed wat goed was in de ogen des Heren. Maar toch liet hij de afgodstempels in stand en hij ruimde zus of zo niet op. Het kwam toch altijd weer tekort. Er is weinig aan gedaan. En toen stuurde de Heren 2 stammen ook maar het land uit. Hoezo wet? En dan ben je 600 voor Christus. En dat is het einde der wet in de praktijk. Maar dat heb ik u gezegd. En toen hebben de Joden, niet de 10 stammen, maar de Joden hebben alsnog het judaïsme ingericht. Vandaar dat als je de 10 stammen zoekt, moet je niet zoeken naar Joodse gebruiken of zoiets. Want de 10 stammen zijn niet Joods, zijn niet judaïstisch, hebben zich nooit iets daaraan gelegen laten liggen. Heeft er niets mee van doen, het zijn volstrekte heidenen. En zo heten ze ook, de heidenen. Hebben u dat nog? Ja, genetisch ligt het iets anders, maar ze zijn niet Joods en dus zijn ze heidens. Dat is het verhaal. En de wet draagt niet bij aan de vervulling van Gods beloften. Integendeel, de wet stond hen in de weg. Hoe kan het nota bene, vraag je dat eens af. Hoe kan het dat zo'n volk uit Egypte verlost wordt, komt bij de Sinaï, krijgt de wet en zegt al wat de Heer gesproken heeft zullen we doen. En wat gingen ze daarna doen? Niet al wat de Heer gesproken heeft, maar murmureren. Ik murmureer, jij murmureert, wij zouden gemurmureerd hebben. En wat het maar was allemaal. Hè? En je hoort aan het woord wat het betekent, dus ik hoef het niet uit te leggen. Murmureren. Het was nooit goed, ze wisten het altijd beter, was altijd anders. Het was een hardnekkig volk, het wilde niet horen enzovoorts. En ter demonstratie stuurt de Heer profeten, niet dat er wat uitmaakte. Maar de Heer stuurt die profeten en je ziet wat er gebeurt, niks. Nou ja, dat is nog netjes gezegd, de Heer zei, ze hebben de profeten gedood. Stefanus zei dat. Dat is wat er gebeurde. En het was dan een volk dat genoemd is naar de Heere God, naar Jehovah Elohim, maar zich van het woord des Heeren niks aantrok. Wat doet de wet? Het verblindt. De wet is een masker. De wet maakt scheiding tussen God en de mens. En de aardigheid is, en ja, ik zeg dat natuurlijk nooit goed genoeg, maar ik zeg het op mijn moeizame manier. De aardigheid is dat volk God dus niet heeft willen dienen, maar daarmee dient het God toch. Want het demonstreert tot vandaag aan ons waar wet toe leidt. En dat het dus heel onverstandig is om je onder die wet, of wat voor wet, religieuze wet dan ook, te plaatsen, omdat je daarmee de waarheid en dus God kwijtraakt. Dat is wat er gebeurt. En mocht u zich nou afvragen om een grote sprong te maken, want we zijn over de helft van de week. Mocht u zich nou afvragen hoe dat nou kan, dat men in het christendom steeds maar weer die Bijbel kwijtraakt, dan moet ik u zeggen, ja, dat is eenvoudig genoeg. Hoe dat komt. Men verkiest wet. Men wil zich organiseren. Enzovoort. Is Hans er nog? Nee, Hans is weg. Toch? Ja. Nou ja, Hans hield mij de omslag van een boek voor via internet van Benjamin Wills Newton. En ik werd niet zo gauw wakker. Ik moest dat toch groot opdiepen enzovoort. En ik dacht dat het iemand was uit een bepaalde richting, maar dat was het niet. Hij was uit de vergaderingen enzovoort. Ik denk, hoe zat dat alweer? Want er zijn zoveel mensen die Newton heten, toch? Het was niet van die appel. Er vroeg nog iemand, is dat van die appel? Nee, dat is niet van die appel, het is weer een andere. Hoe was het ook alweer? Toen heb ik dat nog even nagekeken, alsnog op internet. Oh ja, die Newton, ja, nou weet ik het wel weer. Dat was die man, dit vriendje van Darby, en daarna kregen ze oneenigheid enzovoort. En dat lees je dan, want dat kun je gewoon op internet lezen, tegenwoordig. Nee, vroeger moest ik uit de boekenkast de boeken trekken, de geschiedenis van de Brethren. Enzovoort, twee dikke delen, zo. Ze hebben maar kort bestand, maar het is een geschiedenis, mens. En waar het dan over gaat, is over de organisatie van de christenen. Dat waren de lui die uit de Anglicaanse kerk stapten, omdat ze het niet eens waren met organisatie als zodanig. Ze vonden dat gelovigen vrij alleen maar als broeders met elkaar moesten vergaderen, of zouden vergaderen, en dat hun priesterlijke bediening is, enzovoort. En waar krijgen ze oneenigheid over? Meteen over de organisatie. Ik vind het schandalig, maar goed. Echt? Dat was nou juist waarom ze. Nou ja, daar gaat het dan over. En wat er dan gebeurt is wet. Wie mag er wel aan het avondmaal en wie mag er niet aan het avondmaal? Daar komt het op neer. En welke afwijkende lering zullen we nog wel tolereren en welke niet? En wat mag je nog wel zeggen en wat mag je niet zeggen? En dat soort zaken. Maar daar gaat het dan over. Geen wonder dat ik ver moest zoeken. Nou, wie was die Newton dan ook alweer? Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet meer belangrijk. Die mensen raken hun Bijbel kwijt. Dat is ook gebeurd, als je het mij vraagt. Maar goed, er hoeven zich niks van aan te trekken. Het is geschiedenis en we spreken die lui later alsnog wel. Maar mijn zinziens zijn ze beiden, Newton zowel als Darby, hun Bijbel langzamerhand kwijtgeraakt. En ik kan nog een heleboel namen meer noemen. waar het zo gegaan is. Gewoon omdat ze begonnen aan de organisatie, niet van het werk, maar de organisatie van de gelovigen zelf. En met de vraag hoe een gemeente georganiseerd moest worden. En of een plaatselijke gemeenschap zelfstandig is. Of dat een plaatselijke gemeenschap verbonden moet zijn met een andere plaatselijke gemeenschap. Zodat de regels over en weer gehanteerd moeten worden. Als er hier een uitgezet wordt, dat die dan daar ook niet aan het avondmaal mag enzovoort. Mens, je zit weer in een zwaar orthodoxe gereformeerde hoek. Om niet te zeggen de Rooms-Katholieke hoek en de ban van de paus en al dat soort dingen. Dan ben je je Bijbel kwijt. En ik ben van mening dat als die richting eenmaal is ingeslagen, gaat de Bijbel vanzelf dicht. Dan raak je alles kwijt. Ik weet het heel zeker. Zo gaat het. En daarom zegt Paulus, nou ja, als dat eenmaal zo gaat, dan hou ik ermee op. Dan bemoei ik me niet meer mee, want dat heeft geen zin meer. Daar kan ik niks meer aan doen. Zo gaat het. En daarvan zei hij, hun woord zal voorteten gelijk de kanker. En u weet toch wat dat is, hè? Hoe dat gaat. Hè? Daar praat ik liever niet over, maar zo gaat dat wel. Nou goed, dat is wat wet doet. Zodra je regels gaat stellen voor de gelovigen zelf, houd het op. Dan raak je je Bijbel kwijt, dan raak je de waarheid kwijt. Wet verblindt. Dat is wat het is. En daarom moet men zich tot Christus bekeren, opdat de verblinding, de bedekking, zou worden weggenomen. Zo staat het in 2 Korinthe 3. En dat is wat het is. Religie maakt blind voor de waarheid. En het wordt geïllustreerd in een volk dat de Heer niet wilde dienen, maar geroepen is om de Heer te dienen. En het doet het op deze wijze. Het demonstreert het. Dus niet het eind van het verhaal. Maar ik kom er nog op terug. Maar ik hoop dat u begrijpt dat wet een beperkte toepassing heeft gehad, lang geleden, voldoende voor ons om een lering uit te trekken, maar wet draagt niet bij aan de zaligheid, namelijk op geen enkele wijze. Dat is dus de huishouding van de wet. Een heel beperkte dus. Waarna volgt dat de Heer zelf een einde gemaakt heeft aan de heerschappij van de wet. Dat is in een paar zinnen te zeggen. Alhoewel de Bijbel natuurlijk er wat meer zinnen aan besteedt. Maar het is in een paar zinnen te zeggen. De wet namelijk veroordeelt de zondaar ter dood. De wet ontzegt de overtreder van de wet het recht tot bestaan, tot leven. De ziel die zonder zal sterven. Dat is wat het is. Maar u weet, u hebt geleerd, u weet dat de Heer Jezus Christus de straf, de schuld van de gehele mensheid gedragen heeft. En dat betekent dat toen hij stierf, juridisch de hele mensheid gestorven is. En wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de wet. Zegt de Romeinenbrief. Die is vrijgesproken, die is niet meer aanspreekbaar, die is nergens meer voor verantwoordelijk, die is er niet meer. Ik heb u dat verhaal geloof ik wel eens verteld, wat ik in mijn jeugd ook menigmaal gehoord heb, over die, ik ben zijn voornaam weer kwijt helaas, maar, ja, maar dat was zijn achternaam, Domela Nieuwenhuis, dat was zijn achternaam. Dat waren er twee, maar we hebben het over die man die met name in Vlaanderen nogal tekeer gegaan, dus de anarchist. Maar goed, die man die werd namelijk in België ter dood veroordeeld. En ze hebben een strooien pop gemaakt met zijn naam erop, om zo te zeggen. En die hebben ze opgehangen. En daarmee werd officieel volgens de wet deze Domela Nieuwenhuis gedood. En uitgeschreven uit het bevolkingsregister. Echter, hij werd niet gedood, hij leefde in de noordelijke Nederlanden. Jan Derk? Ja, er was nog een ander ook. Dus maar goed, dat doet er niet toe. Gaat me trouwens niet om wie het was. Maar dit is een historisch verhaal. Dat maakt het wel wat aardig. Kortom, toen al die ellende weer achter de rug was en de politieke omstandigheden weer veranderd waren, daar kun je dikwijls op wachten. Dat is een kwestie van mode en de tijdgeest en wat het maar was, een revolutie, weet ik veel. Toen meldde diezelfde Domela Nieuwenhuis, meldde zich weer in de zuidelijke Nederlanden, want het was niet meer gevaarlijk voor hem, het was allemaal achterhaald. Toen meldde hij zich om een erfenis op te eisen. En u raadt het al. Ik ben Domela Nieuwenhuis, die en die, geboren dan en dan. Ik ben de erfgenaam van, en ik kom voor die erfenis. En toen was, nou meneer, dat kan niet, want die Domela Nieuwenhuis die u noemt, die is toen en toen overleden. Zwart op wit, overlijden zakte. Grote stoplichten waren er nog niet, maar anders zou hij de rest van zijn leven door rode stoplichten hebben kunnen rijden zonder ooit een bekeuring te krijgen. Want de man bestond niet. En daarom kan de mensheid in onze dagen doen wat hij wil zonder dat God ingrijpt. Want de mensheid is voor God dood. Zei iemand geestelijk dood? Dat vind ik zo moeilijk. Geestelijk dood. Gaat geest ook dood? Weet ik veel, dat zegt mij niks. Juridisch dood. Want wij zijn van oordeel, 2 Korinthe 5 staat letterlijk daar, ik citeer het letterlijk. Wij zijn van oordeel dat indien één voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En daarom schrijft diezelfde apostel aan gelovigen, daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, levend gemaakt zijt met Christus en met Christus medegezet in de hemel enzovoort. Dat is Efeze 2 bijvoorbeeld. En een dode is niet onder de wet. Heeft geen rechten, heeft ook geen plichten, hoeft niks. Kan geen beroep op worden gedaan. God heeft daar een eind aan gemaakt. En dat geldt niet maar alleen voor degenen die ooit onder de wet leven, want het was voor de hele mensheid. Iedereen is dood. En dat is de reden waarom die mensen zich afvragen, is er wel een God, want we merken er niks van. Nee, natuurlijk niet. God houdt zich aan zijn wet en dat betekent dat voor hem die mensheid dood is. Dat neemt niet weg dat God nog beloften gedaan heeft en gezegd heeft wat hij nog in de toekomst zou doen. En dat gaat hij wel degelijk doen. Maar als dat koninkrijk op aarde geopenbaard gaat worden van Christus, gaan daar heus alleen wedergeboren mensen naar binnen hoor. En voor zover er niet wedergeboren mensen binnen zijn, dan wordt hem gevraagd, vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen? Ken u die ook nog of niet? Ken u Bijbel? Ja, hij was er al, maar hij moet er wel uit. Heb je dat nog? Zo gaat dat. God heeft een einde gemaakt aan de heerschappij van de wet. En dan nog wat. Christus, die daar een einde aan gemaakt heeft, werd vervolgens opgewekt uit de dood, zodat er nieuw leven is voor al die dode mensen. En Christus is in zijn opstanding dus de eerste geborenen van die nieuwe schepping. Hij is dat beeld Gods, hij is die laatste Adam die beelddrager Gods is, die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. We hebben dat gelezen, het zijn opnieuw de eerste versen van Hebreeën bijvoorbeeld. Maar het staat natuurlijk op talloze plaatsen meer. Ik heb ze namelijk niet geteld. Maar en bovendien in die positie is hij hoofd geworden van de gemeente. En daarmee komen we dus weer terecht op een moeilijk thema. Maar het is zo eenvoudig en zo bazaal als je maar denken kunt. En ik ben weer terug aan het begin van deze conferentie. Waar men denkt dat het in het werk Gods slechts gaat om de redding van zondaren. En waar men dus denkt dat geredde zondaren behoren bij de kerk, dan wel de gemeente, dan wel het volk Gods, of wat er maar wezen mag, de uitverkorenen, denkt men dus dat de kerk, de gemeente, wat er maar wezen mag, begint bij Adam. En men noemt dat de kerk der eeuwen. En onder eeuwen te verstaan niet de volgende, maar de vorige eeuwen. Heb je dat nog? Nou, en iets dichter bij huis heb ik ooit wel eens de vraag horen stellen. Maar was Abraham wedergeboren? En het antwoord was, zonder enige aarzeling, zelfs voordat de vraag maar helemaal uitgeklonken was. Ja, natuurlijk was Abraham, hij was toch een gelovige? En ik moet u zeggen, nee, Abraham was niet wedergeboren. Per definitie niemand in oud-testamentische tijd was wedergeboren. Daarom heet het ook het Oude Testament en oud-testamentische tijd. Dat kon ook helemaal niet wedergeboren worden. De belofte was dat God ooit nieuw leven tot stand zou brengen. Dan wel zijn geest zou uitstorten. Wat hetzelfde is als dat men wedergeboren wordt. En de eerste die wedergeboren werd, was Jezus van Nazareth. En als gevolg daarvan stond hij op uit de dood. Uiteraard. Want geboorte wil zeggen dat men leven ontvangt. En dus zei de Heer Jezus op voorhand tot zijn discipelen, wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte. En toen ontstond er ergens een discussie over waar een komma moest staan. Die discussie kun je ook vergeten, want in de grondtekst staan geen komma's. Sowieso niet, de bus staan helemaal niet. Het is volstrekt onzin. Wanneer gij mij gevolgd zult zijn in de wedergeboorte, zult gij zitten op 12 tronen, oordelende de 12 verslachten van Israël en wat dat maar was. De Heer werd wedergeboren en hij was de eerste. Daarom is hij ook het hoofd van de gemeente. Waar nog bij komt, dat hoofd is per definitie eerste. Heb je dat? En hoofd des hoeks is dus ook niet een steen ergens in het fundament, maar aan de top van het bouwwerk. De hoofd des hoeks, de eersteling. Christus is de eersteling van de gemeente, want de gemeente, de ecclesia, de gemeente van Christus, wordt gevormd sinds de opstanding van Christus. Let wel, ik ga dat niet zo uitgebreid bespreken, maar let wel, ik zei niet dat de discipelen van meet af aan dat geweten hebben. Daar gaat het niet om. Waar het om gaat is of God het wist en of Christus het wist. En of de discipelen het wisten. Nou, ik denk dat ze dat op de Pinksterdag wisten, waarachtig wel wisten. Maar dat is helemaal geen punt. Sommigen maken daar een hele discussie over en baseren daar weer theorieën op. Maar het slaat gewoon nergens op. Gaat er niet om of Petrus wist waar hij het over had. Gaat er om of God wist waar hij het over had. En of de Heilige Geest wist waar hij het over had. Enzovoorts. Waar nog bij komt dat het een en ander natuurlijk van oudsher in het Oude Testament wel degelijk niet is aangekondigd alleen, maar ook geïllustreerd. Oké, onder een dekmantel, maar in het Nieuwe Testament wordt die bedekking weggenomen en we zien het duidelijk staan in het Oude Testament. Want de steen die de bouwlieden verworpen hebben, dat is Psalm 118, de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dat wil zeggen, de steen is Christus, dat is al zo sinds Genesis. Hè? Sinds die steen waar Jacob zijn hoofd op legde en hij zette hem overeind. En daarna kom je dezelfde steen weer tegen, ligt hij op een put en is Jacob de mannetjesputter, daarom heet hij zo mannetjesputter. Hij tilt in zijn eentje die steen van de put, weet u dat nog? De juffrouw die zei, nee, we wachten op tot de herders komen, want wij kunnen dat niet. Ze zei, Jacob, oh, dan doe ik het zelf wel even. Die huisman, weet u nog? Ja. Jij maakt je indruk op de dames, maar goed, dat was ook de bedoeling natuurlijk. Maar laat ik daar nou nog niet verder op ingaan, want daar vind je natuurlijk ook meteen gemeentelijke waarheid terug. Maar de steen is Christus, de bouwlieden zijn de Joden, dat weten we zeker, want dat staat er gewoon zwart op wit in Matteüs 21. Daar staat het. En dan staat erbij, en, want de Heer citeert die Psalm 118 in dat verband. En is geworden tot hoofd des hoeks, tot de top van een bouwwerk. Want het koninkrijk, dat is dat van de steen, maar nou is het de steen uit Daniël 2. Is gegeven aan een ander volk dat zijn vrucht zal voortbrengen. Kortom, die steen is terechtgekomen ergens anders en is hoofd geworden van wat wij in de praktijk kennen als de gemeente. En zo staat het dan ook prompt in Efeze hoofdstuk 2, waar staat dat wij als gelovigen uit de heidenen samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd worden op het fundament. Tot een woonstede Gods in de geest waarvan Christus is de uiterste hoeksteen. Met zijn termen uit Psalm 118. Heb je dat nog? En in gedachten zie je dan de piramide voor je zonder die topsteen. Want die topsteen, dat is Christus. Daar kan ik een hele avond over praten met u, maar dat, over dat verschijnsel, echt wel. Maar dat zullen we maar niet doen, nu. Maar het is bijbelse symboliek van oudsher. De gemeente begint bij de opstanding van Christus. Heb je dat nog? Ja, nou ja, ik weet het, er zijn er die zeggen, ja, maar dat kan niet, want het was nog niet aan de orde en het was nog allemaal Joods, of het was allemaal Israël waar het over gaat, daar in handelingen, en daar wisten ze toch niks van de gemeente, dat is toch wat door Paulus geopenbaard is, enzovoort, maar dit zijn allemaal onzinnige uitspraken, moet ik u eerlijk zeggen, dat is zo. Hoezo Paulus? Door alle apostelen, zei Paulus. Is het geopenbaard. Door zijn geest. Door zijn apostelen en profeten. En Paulus zegt er, want het was weliswaar verborgen in het Oude Testament. Maar God maakt ons de verborgenheden van zijn wil bekend. En hij illustreert ons waar het verborgen was. In het Oude Testament. En zelfs de Heer Jezus deed dat al. Bovendien, gemeentelijke waarheid is begonnen verkondigd te worden door Christus en ons bevestigd door de gemeente, door de apostelen, discipelen die hem gehoord hebben, God zelf medegetuigende of de geest medegetuigende enzovoorts. Dus Hebreeën 2 waar dat staat enzovoorts. En bovendien, ik was net even bij Jacob op de vlucht naar oom Laban om 20 jaar later weder te keren, maar dat is gemeentelijke waarheid. Ja, dat weet helemaal niemand. De man moest vluchten, het eerstgeboorterecht had hij weliswaar gekregen, maar Ezo had het moeten krijgen, maar het kwam bij Jacob terecht. En toen moest Jacob vluchten, omdat Ezo naar het leven stond. En toen verdween Jacob van het toneel om pas 20 jaar later weder te keren, om verzoend te raken met Ezo. Maar Esau is gewoon een beeld van het Joodse volk. Het wordt onterfd, de zaligheid wordt hem afgenomen. Het wordt hem gegeven aan Jacob, maar die wordt prompt vervolgd. Dat is in de praktijk de gemeente. Die vervolgd wordt door het Jodendom. Men leest de Bijbel, Handelingen. Maar het is in de praktijk ook Abel die vervolgd wordt door Kain. Nee, er zijn er nog een paar, maar die laat ik hem buiten beschouwen. Dat is gemeentelijke waarheid. En nu we het er toch over hebben, want ik kan er moeilijk over doen, maar ik doe het liever maar simpel. Ik persoonlijk heb deze dingen zo geleerd van huis uit, want ik heb mijn ouders goed uitgezocht van tevoren. Daar moet je goed over nadenken voordat je eraan begint, beste mensen. Maar, nee, ik ben een gezegend mens. Dat bedoel ik te zeggen, maar hoe zeg je zoiets? Ik heb die dingen van huis uit geleerd, dat het zo is. En mijn vader was heus niet de eerste die zulke dingen zei in publiek. Esau is een beeld van het Joodse volk, doet God zijn best, maar komt niks van terecht. Heeft zijn ijver tot God, maar niet met verstand, zoekt het op de verkeerde manier. En bovendien stond het al lang vast dat de Heer al voor de geboorte van Esau gezegd had, nee, het wordt Jacob. Toch? Staat in Romeinen 9, wordt het aangehaald en toegepast op onze dagen. Dus kan niet missen. Dat staat er gewoon. Nou goed. Maar Jacob is dan een type van de gemeente. Maar wie is dan die oma Laban waar hij naartoe ging? Want het was wel een andere tak. Een oudere tak zelfs van de familie. Met nog hogere rechten afstammend van een oudere broer van Abraham. Hey. En Jacob mag dan het eerst geboorterecht gekregen hebben van Isaac, vader Isaac. Maar wat kreeg hij van vader Isaac? Ja, niks. En hij ging op reis naar oom Laban. Dus zei zijn moeder, ga maar naar mijn familie, want moeder Rebecca kwam er ook al vandaan. Ga maar naar mijn broer enzovoort. En dan wacht het daar maar af. En ik kreeg een tandenborstel mee en een knapzak. En dan zie ik hem gaan en dat was het dan. En dan komt hij bij oom Laban. En als hij 20 jaar later terugkomt, is hij getrouwd met 2 dochters van oom Laban. Dat zijn dus inderdaad nichten, dat is juist. Met 2 dochters van, die trouwens ook verwisseld werden. Lea en Rachel, vergis je niet, ze werden ook verwisseld. En daarna was het nog moeilijk wie het eerste kinderen kon krijgen en dat soort dingen. Het is heel gedoe allemaal, van die verwisseling, want dat herhaalt zich uit en te treuren, maar vooruit. En bovendien heeft hij vee, maar het is ook het vee van Laban. En als hij bij Laban weggaat, dan reist Laban hem achterna en zegt, je gaat er vandoor met heel mijn familie, met mijn dochters, met mijn kleinkinderen, met mijn vee en alles. En toch had Jacob het op wettige wijze verkregen. Al heeft hij er ook wel moeite voor gedaan, maar had hij ook niet hoeven doen. Wie is die Laban? En dat is de aardigheid van het verhaal. Want de zegeningen van Jacob zijn een beeld van de gemeente. Die zijn niet die van Esau, van het Joodse volk, maar van de andere tak van de familie. Want de zegeningen van de gemeente zijn de zegeningen niet van Juda, maar van Jozef, van Ephraim, van de 10 stammen van Israël, de drager van het eerstgeboorterecht. Maar dat is helemaal onbekend. En waar het bekend is, is men de rest van de Bijbel kwijtgeraakt. Is men weer zo hoogmoedig en trots, zegt wij zijn Israël, wij zijn van de 10 stammen enzovoort, en de Joden tellen niet mee en de heiden al helemaal niet, want wij zijn het uitverkoren volk. Wij Europese volkeren, wij Angelsaksische volkeren. Dat laatste hebben ze gelijk in, maar de manier waarop dat naar voren gebracht wordt, slaat natuurlijk weer nergens op. Is men weer de Bijbel kwijt. Maar wat ik alleen maar probeer te zeggen is, dat gemeentelijke waarheid dus gewoon vast ligt in het Oude Testament, in uitspraken expliciet, zeker wel, hoe cryptisch ze dan ook mogen zijn, maar zeker ook in de geschiedenissen, in de illustraties, in de beelden in de Bijbel. En toen het nieuwe verbond aanbrak, het oude afgedaan was, toen kruiste de Heer dus weer zijn handen. En je dacht dat het bij Juda, het Joodse volk, zou terechtkomen. Maar het kwam niet bij Juda, het kwam bij Ephraim. Door het instammen. En wat Juda betreft, ja, nou werden de Joden verstrooid onder de heidenen en tot de heidenen gerekend. Tot in onze dagen. En dit is toch een tamelijk elementaire zaak. In de eerste plaats omdat het de hele geschiedenis van Israël door een rol speelt. Wat is er met die 10 stammen en als ze dan van toneel verdwijnen, is God dan zijn belofte aan dat volk ontrouw? Of wat? Wat komt daar nog van terecht? Dat is 1 ding. En het andere is, en voor mij persoonlijk is dat toch nogal een ding geweest. Ik heb wel degelijk thuis geleerd dat ook in het Nieuwe Testament, het was niet systematisch, maar ik heb het wel geleerd, dat ook in het Nieuwe Testament, ook de geschiedenissen in het Nieuwe Testament en de tekenen die de Heer Jezus deed, tekenen zijn van geestelijke dingen. Heb je dat nog? En dat iets als de genezing van een lamme in Bethesda, ik roep maar iets, hè. De genezing van een lamme in Bethesda uit dat hele ziekenhuis waar niemand genezen werd. Op die ene na dan, oh ja, die ene. Dat een beeld is van het tegenwoordige werk van Christus, de wording, de roeping van de gemeente. Of, nee, dat is me zo wel geleerd. Niet veel meer dan dat. Of ging het over Israël? Dat is de keuze van de ultradispensationalist. Die zegt, nee, het gaat over Israël. Het gaat over de herstel van Israël, maar dat komt pas in de toekomst. Dus het gaat niet over ons. Dat is bijna bij alles zo wat zij in de Bijbel lezen. Het gaat niet over ons. Die zijn hun Bijbel echt helemaal kwijt en dat is wat ze prediken. Sorry. Ik vat het maar gewoon samen, ik ben er heel eerlijk in. En het is wat zij doen. Nou ja, ze vinden het alleen niet leuk dat ik het zeg. Maar goed, dat is mijn afdeling verder niet. Mijn verantwoordelijkheid ook niet. Ik zeg u het samenvattend hoe dat zit. Ze zeggen zelfs, als oom Jacob, zijnde mijn vader, die dingen geweten had, dan zou hij er ook mee ingestemd zijn. Ik moet u zeggen, mijn vader wist van die dingen en heeft me van jongs af aan uitgebreid ervoor gewaarschuwd. En hij zei, het zijn je broeders, maar het zijn je vijanden. Dat waren de nette termen. En de andere moet ik u besparen. Hij wist er heel goed van en hij beschouwde het als het grootste dilemma in zijn bediening. Mensen die onder het motto van wij begrijpen helemaal de Bijbel, die onder dat motto hun hele Bijbel wegredeneren. En daarom ben ik daar heftig over. Maar de vraag is natuurlijk toch, gaat het dan niet toch over Israël, want er zijn aanwijzingen genoeg. Dat het misschien toch over Israël, want dat klopt toch, Israël zal toch ooit verlost worden in de toekomst, dat geloven wij toch. En iets als een dochtertje van Jairus, die genezen wordt van de overste van de synagoge, dat gaat toch over Joodse volk. En misschien wel die man in de synagoge met zijn verdorde hand, dat is toch Joods, of zo. Hoe zit dat? En ik herinner mij, dat zal ik u dan eens vertellen, ik herinner mij uitdrukkelijk broeder Klaas Roosendaal, niet dat ik die man goed gekend heb, maar hij schreef, niet veel, maar hij heeft wat geschreven, en hij schreef over de geschiedenis, inderdaad, van het dochtertje van Jairus en van de bloedvloeiende vrouw. Dat zijn twee geschiedenissen, feitelijk, maar ze grijpen in elkaar. Het begint met het dochtertje van Jairus is ziek en hij wordt daarbij geroepen. En de Heer wordt onderweg opgehouden door een vrouw die hem aanraakt. Een bloedvloeiende vrouw en die dan genezen wordt. En dan vraagt hij, wie heeft mij aangeraakt? Ook van die intelligente vragen, weet je wel. Wie heeft mij aangeraakt? En de discipelen zeggen, ja, wie heeft mij aangeraakt? Het is hier een massa volk, hoezo wie heeft mij aangeraakt? Wat maakt dat uit? Enzovoort. Nou goed, en dan gaat het toch verder. En dan alsnog wordt het dochtertje van Jairus, maar ja, die is inmiddels overleden. Maar geen nood, die wordt dan uit de dood opgewekt en dat is het dan. En dan schreef broeder Klaas Roosendaal. Die schreef dan, het dochtertje van Jairus, dat gaat over het herstel van Israël in de toekomst. En dat bedoelt hij dan met het Joodse volk. In de toekomst, de genezing van Israël zijn de Joodse volk. Het onderscheid wordt gewoonlijk niet gemaakt. Wat is het dan? En de bloedvloeiende vrouw, dat komt eerst. Want de Heer was weliswaar onderweg na het herstel van Israël zijn de Joodse volk. Maar dan gaat iets mis. In ieder geval, onderweg doet de Heer eerst wat anders. En begrijp je me goed, Klaas Roosendaal was geen ultradispensationalist. Integendeel, die dacht er net zo over als mijn vader. Hij beschouwde ze als zijn vijanden. Zijn aanhangers denken er anders over, maar doe maar. Maar ik zeg het maar een keer. Laat ik eens wat goeds van die man zeggen. Maar goed. Maar Roosendaal zegt, dat dochtertje van je eer is, dat gaat over het Joodse woord Israël, het herstel van Israël in de toekomst. Maar voor het zover is, hebben wij van doen met de bloedvloeiende vrouw, en dat is een beeld van de gemeente. Prachtig. Hartstikke mooi. Maar ja, ik dacht weer toen ik erover nadacht, maar wie is dan die massa daaromheen? Wie zijn die scharen dan? Die niet genezen werden. Want als die bloedvloeiende vrouw een beeld is van de gemeente, uit de heidenen enzovoorts, waaruit de gemeente ontstaat, wie is dan die schare daaromheen? En bovendien, hoe is dat, dat die dochtertje van Jairus was 12 jaar, en die bloedvloeiende vrouw was ook 12 jaar onvruchtbaar. En al die tijd dat die bloedvloeiende vrouw onvruchtbaar was, zal ik maar zeggen, was het dochtertje van Jairus onderweg naar haar vruchtbaarheid, maar op het moment dat ze vruchtbaar moest worden, 12 jaar, ging ze dood. En op hetzelfde moment werd die bloedvloeiende vrouw, die net zo lang onvruchtbaar was, maar vruchtbaar had moeten zijn, werd alsnog vruchtbaar. Wat is de relatie tussen die twee vrouwen? En wie is die massa daaromheen? En het antwoord is dat die dat dit dochtertje van Jairus is een beeld van het Joodse volk in de toekomst, met in het verlengde daarachter heus heel Israël, maar het hangt aan het Joodse volk. Vandaar overste van de synagoge, Jairus en wat het maar is. Maar die bloedvloeiende vrouw is een beeld van de 10 stammen van Israël. Niet van het Joodse volk, maar van, ja, hoe moet je het noemen? Van Jozef, Ephraim, Isaac, zo wordt het in de Bijbel genoemd. En die was te midden van die scharen, dat zijn de heidenen. En zolang de geschiedenis draait om dat dochtertje van Jairus, onderweg naar haar vruchtbaarheid, is die bloedvloeiende vrouw onvruchtbaar, want dat is de essentie van bloedvloeiend. Kan niks voortbrengen. Is uitgeschakeld, wordt gepasseerd. Maar als het dochtertje van Jairus het laat afweten, op het moment dat het zou moeten gebeuren, om zo te zeggen, het is een beeld van het Joodse volk, dat het laat afweten, dat de Messias afwijst, waarover dus een oordeel komt, het sterft dus als het ware, wordt die andere vrouw, zijnde een beeld van de 10 stammen, alsnog vruchtbaar. En daaruit, want maak het verhaal zelf af van kleurde plaatjes, volgens sommigen mag dit niet, maar ik zeg het toch maar, we zijn toch intelligente mensen. Wat betekent het voor die vrouw dat ze niet meer bloedvloeiend was en genezen? Wat betekent het dat ze vruchtbaar werd? En wat is eruit geboren? Een zoon. Zijnde de gemeente. Nou ja, je hebt er varianten op. Je hebt de variant van de jongeling van Nain. Kent u die? Nou ja, die komen maar in het loopje weg. Hoewel ik nog eens ooit, waar was het ook alweer? In Frankrijk ben ik, nou ja, laat maar zitten. De jongeling van Nain. Dat is in Hebreeuws de jongeling van Nun. Maar hoe heet die jongeling van Nun ook alweer? Die heet Joshua. En Joshua als hoofd van de stam van Ephraim was de drager van het eerstgeboorterecht. In de oud-testamentische geschiedenis. Dat denk je niet aan, maar het is wel zo. En daarom werd de man de opvolger van Mozes. Als eerstgeborene, als hoofd van de stam van Ephraim. Met het eerstgeboorterecht. En met de naam Jezus. Joshua, eigenlijk de zoon dus van Jozef. Ephraim, Jozef. Heb je die? Het Nieuwe Testament, Jezus, de zoon van Jozef. Daar zit wel een parallel in. Maar het is die zoon die dood is. En de moeder gaat hem begraven. En de Heer Jezus geeft aan die moeder die zoon terug. En toen zei hij niet, vrouw zie uw zoon en zoon zie uw moeder. Dat was een andere gelegenheid dat hij dat zei, maar het betekent precies hetzelfde. En in het Oude Testament hebben we die geschiedenis zelfs twee keer. Van een vrouw met een zoon en de zoon overlijdt en de zoon wordt teruggegeven aan zijn moeder. De vader speelt niet eens een rol. Aan zijn moeder. Bij Elia en bij Elisa. Heb je dat nog? De zoon, de erfgenaam. Men dacht dat er niemand was. Dat het afgelopen was. En zo dacht men, denkt men dat het afgelopen is met het instammen van Israël. Met die vrouw. Want Israël wordt voorgesteld als twee vrouwen. Dat weet u toch? Uit het Oude Testament. Nou ja, je kunt het weten. Ahola en Aholiba enzovoorts. Die twee vrouwen waarover weinig goeds gezegd wordt. En dit was een understatement. En de Joden denken en de wereld denkt dat het met die instammen afgelopen is. Maar het is niet zo. Daaruit wordt die zoon geboren. En dat is wat Jesaja 55 al zei. Al wordt die term uit Jesaja, nee 54 is het geloof ik. Al wordt die term in verband gebracht natuurlijk met Sarah en Hagar. En dus met Ismaël en Isaac, andersom. Isaac en Ismaël, namelijk de kinderen der eenzame, zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft. En het Joodse volk als vrouw had de man. Leefde in gemeenschap met die, leefde onder dat verbond, de oude verbond. En die andere vrouw was weggestuurd, die had geen man meer. Met een scheidbrief, de Heer, die andere vrouw met een scheidbrief weggestuurd, staat in de Bijbel. Met een scheidbrief weggezonden. Maar achteraf staat er, nou vooraf staat er in Jesaja, toch zullen de kinderen, de zonen van die vrouw die weggezonden is, meer zijn dan van die vrouw die gebleven was. Heb je dat nog? En dan heb je ook nog altijd gewoon de geschiedenis van de verloren zoon. Dat vind ik een komische aanduiding, want het is niet de geschiedenis van de verloren zoon, het was de geschiedenis van twee zonen. Men negeert er altijd één. Het zijn er twee. En de één was weg, maar die komt terug. En de ander is jaloers. En wat zei de Heer tot het Joodse volk? Ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken. Door wie? Door de broer. Door die andere tak van de familie. En dat is in onze dagen aan de orde. Dat is niet een noodgreep van God achteraf. Dat is opgenomen in Gods plan. Want het maakt deel uit, feitelijk nog, van de gevolgen van de huishouding der wet. Er wordt namelijk gedemonstreerd, hier heb je één volk, één deel van dat volk. Leeft onder de wet, houdt vast aan de wet, op wat voor wijze dan ook, want dat doet er weinig toe. Het andere deel houdt er niet aan vast, heeft er consequenties van gedragen enzovoorts. En als dan het evangelie gepredikt wordt en de vervulling van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob, dan het deel dat zich vasthoudt aan de wet is er totaal blind en ongevoelig voor. En het andere deel dat van de wet niks moest hebben en dat zich meteen van de wet heeft afgekeerd, komt meteen tot aanvaarding van het evangelie. Want dat is wat in de geschiedenis gebeurd is. Heb je die nog? Niet het dochtertje van Jairus, die stierf met een bloedvloeiende vrouw. En dus zei de Heer, de zaligheid, het koninkrijk, Matthäus 21, zal gegeven worden aan een ander volk. En dat zal zijn vrucht voortbrengen. Want dat staat er zo. En het andere volk brengt zijn vrucht voort. Zie? Nou en zo was het in de geschiedenis van Esau en Jacob. Niet Esau, maar Jacob. Maar de zegeningen kwamen langs de andere tak, langs Laban. Het is niet voor niks dat hetzelfde woord is als Albion en Blank enzovoorts. Maar goed, dat zijn dingen die ik nou niet ga uitleggen, maak u zich niet bezorgd. Maar het is wel een belangrijk aspect van tegenwoordige waarheid, dat God trouw is aan zijn belofte. En mocht u problemen hebben met het onderscheid tussen de gemeente en Israël, moet ik u zeggen, de gemeente is Israël. Juridisch in elk geval. Als je dat geestelijk wil noemen, dan zeg ik, oké, dat mag van mij, maar dat zegt mij niks. Zo'n term. Maar de gemeente is Israël. Wij zijn namelijk als gemeente de eersten die deel hebben gekregen aan de zegeningen van de Messias. En daarmee van de gewisse weldaden van David, die getrouw zijn. Het is vervulling van Gods beloften. En hoewel de gemeente niet primair Joods is, want dat is het niet, al maken ze u wat anders wijs. De Joden bliefden het niet. Joden waren christenvervolgers. Zie? Hoewel de gemeente dus niet Joods is, is de gemeente van huis uit wel degelijk Israëlitisch en erfgenaam van de beloften die God aan Abraham, Isaac, Jacob, Ephraim, Jozef, Ephraim gedaan heeft. En daarom moet het Nieuwe Testament en de geschiedenissen van het Nieuwe Testament ophangen aan de naam van Jozef. Het is de vervulling, de naam van Jozef. En het is de vervulling van wat in het Oude Testament staat, want daar staat werkelijk dat weliswaar Israël zijnde de 10 stammen in ballingschap zou verdwijnen en inmiddels verdwenen was bij gelegenheid, maar dat niettemin de Heer daarna zou omzien en hen daar ook zelfs in de ballingschap tot zegen zou zijn. En in die dagen leven wij. Dat is gewoon vervulling van Gods belofte. En als je daarna terechtkomt in Romeinen 3, want daar gaan we morgenochtend naartoe, denk ik. Als je terechtkomt in Romeinen 3, wordt daar de vraag gesteld of God zijn volk verstoten heeft. Dat is trouwens hoofdstuk 9, meen ik. Of God zijn volk verstoten heeft. Maar, en wat dan de positie is van het Joodse volk. En of God eigenlijk wel trouw is aan zijn beloften. Dan is het antwoord volmondig. Ja, God doet wat hij beloofd heeft. Er is geen verandering in zijn plan gekomen. En ook de roeping van de gemeente van onze dag is niet anders dan vervulling van Gods beloften in oud-testamentische tijd. En als je dit niet ziet, komt het gewoon omdat je onderweg het een en ander gemist hebt. Dat is het. En misschien ben je wel te hoogmoedig om je te onderwerpen aan wat God openbaart gewoon in zijn woord.